Goedemorgen. Kijk eens. We gaan verder met de prekenserie over de Colossensebrief. Ik hoop dat u een beetje de lijn van de Colossensebrief hebt vast kunnen houden. Er wordt met enige regelmaat in uw midden over gesproken, maar wel door verschillende sprekers en ook nog met tussenpozen. Eigenlijk moet je zo'n brief gewoon in zijn geheel lezen, van A tot Z. Gewoon hoofdstuk 1 tot en met 4. Maar dan ga je een beetje de gedachtegang van Paulus begrijpen. En dan zie je ook dat bepaalde thema's die in het eerste hoofdstuk staan, dat die weer terugkomen in een later hoofdstuk. En dat het één geheel vormt, zo'n brief. Dus het is heel mooi om een prekenserie te doen. Tegelijkertijd is het altijd, ja, het versnippert altijd weer een beetje. Dus voor uzelf zou ik zeggen, lees de Colossensebrief nog eens een keer regelmatig thuis door tijdens zo'n prekenserie, dat u dan het grotere geheel, het grotere plaatje ook blijft zien. Nou, ik zei het vanmorgen al tegen Jelle volgens mij. Nu is alleen nog Colossense 4 aan de beurt, het laatste gedeelte. En ja, dan hebben we eigenlijk het hoofdgerecht toch al wel een beetje gehad, eerlijk gezegd, van de Colossensebrief. Want de brief is geschreven tegen een bepaalde dwaling en Paulus gaat daar met name tegen in hoofdstuk 2. Terwijl in hoofdstuk 1 al die hele mooie lofzang op Christus staat. Vers 15 tot 20 gaat mijn hoofd. En dan in hoofdstuk 2 gaat hij vooral in tegen die dwaling. Dat loopt nog door tot in hoofdstuk... dat is eigenlijk heel hoofdstuk 2. En dan hoofdstuk 3, dat begint met het hele bekende gedeelte, zoekt... Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Dus dan krijg je de implicaties van het evangelie. Als je nu werkelijk die boodschap van Gods genade begrepen hebt, wat betekent dat dan voor je leven? Voor je levenswandel? Daar gaat hoofdstuk 3 over. De vorige keer ging het over allerlei verhoudingen in je gezin en in de maatschappij, hoe je als christen dient te gedragen overeenkomstig het nieuwe leven. En dan blijft in Colossense 4 nog over, ja, de groeten, zeg maar. Dat is het laatste gedeelte. Dat mag ik dan met u gaan behandelen. Nou, vandaag nog niet. Vandaag nog eerst de versen 2 tot en met 6. Die gaan over gebed en over getuigen. En dan een volgende keer, en ik vind het wel fijn dat ik diezelfde preek, of dat gedeelte dan ook mag doen. Dat is dan de groeten aan medewerkers en de zegen. Daar sluit de brief mee af. Vandaag dus vers 2 tot en met 6. Dat gaat met name om een oproep tot gebed en vooral om een oproep om getuigen te zijn. Dat laatste wil ik er een beetje uitpakken en ik heb dan boven de preek ook gezet de prioriteit van het evangelie. De prioriteit van het evangelie. Het evangelie, de boodschap van Jezus, is het belangrijkste nieuws wat er is. En het is ook heel belangrijk dat dat doorgegeven wordt. Dat van dat nieuws, die boodschap, dat geheimenis zoals Paulus er hierover spreekt, dat daarvan getuigd wordt. En de oproep die deze morgen tot jullie komt, tot ons allemaal, ook tot mij, is: ben jij een levende getuige van Jezus Christus? Misschien zeggen ja, dat wil ik wel. Maar hoe doe ik dat? Want dat is vaak ook moeilijk, hè? Dat je, als je Jezus hebt leren kennen, dat je dan wel graag wil getuigen, maar hoe dan? Paulus geeft hier ook wel wat tips voor in dit gedeelte en daar gaan we straks met elkaar naar kijken. Misschien houdt dit gedeelte je ook wel een spiegel voor, ook als gelovige. In de zin van, in hoeverre is het evangelie voor mij prioriteit om door te geven? Is dat dagelijks mijn eerste missie? Behalve dat ik vader ben in mijn gezin, of moeder, of jongeren op een school, of bezig ben met mijn werk, maar is mijn eerste roeping om het evangelie door te brengen. Daar hoef je niet allemaal een evangelist voor te zijn. Ik denk dat er verschil is in gaven. En sommige mensen die hebben de gave van evangelist. Ik heb een goede kennis en die heeft absoluut die gave van evangelist. En hij werkte jarenlang bij een bedrijf als vertegenwoordiger. En dan kwam hij bij een klant en dan moest hij zijn product aan de man brengen. Maar hij wist niet hoe snel dat hij de boodschap moest brengen op het evangelie. Dus je vroeg je af, waar ben je nu een vertegenwoordiger voor? Nou, als het goed is, ben je een ambassadeur van Jezus Christus. Een getuige van hem. En misschien ben jij geen evangelist. Is dat niet de gave die God je gegeven heeft? In de praktijk zie ik vaak dat dat nogal samengaat bij mensen die een wat extravert karakter hebben. Die direct een praatje hebben. Terwijl als je misschien wat meer introvert bent, wat meer op jezelf en niet zo in een groep durft te praten. Ja, dan is de kans dat je een evangelist bent als gave, dan is die kans wat kleiner. Maar dan nog kun je bij gelegenheden getuigen van jouw Heer en Heiland. Door je woord, door wat je zegt, door wat je doet, door je handel, door je opstelling, door dingen die je niet doet. Je kunt, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar je kunt in je dagelijks leven mensen tegenkomen waarvan je merkt, hij of zij is ook een christen. Ik heb dat regelmatig, ook op vakanties bijvoorbeeld. De vakantieperiode breekt weer aan. Dat je bijvoorbeeld op de camping mensen tegenkomt en dat je denkt van, nou, het zou me niet verbazen dat hij of zij ook een gelovige is. Ik merk het, ik proef het gewoon. Kijk, dan ben je ook een getuige en dan heeft, als het goed is, dat evangelie ook prioriteit. Dat was bij Paulus zo, die deze brief schreef. Voor Paulus had het evangelie absolute prioriteit. Hij was nog maar net tot geloof gekomen op de weg naar Damascus. Zijn ogen waren geopend door God, middels Ananias. En wat staat er dan? Handelingen 9. En terstond preekte hij in de synagoge dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus direct verandert Paulus na zijn bekering in een apostel, in een ambassadeur van Jezus Christus. En dan zegt het in de een van de Korinthebrieven, zegt hij, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Hij voelde een last op zijn leven om het evangelie door te geven. Zo ook in dit gedeelte zullen we zien. En vandaar dus het thema boven dit gedeelte, de prioriteit van het evangelie. En die vraag die ik je alvast meegeef, heeft het evangelie voor jou, voor u ook al die prioriteit in je leven? En voor jezelf, maar ook om door te geven aan anderen. We gaan het gedeelte met elkaar lezen. Kolossenzen 4, de versen 2 tot en met 6. En daar staat, houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover Gods woord. Paulus begint met een kort stukje waarin hij zegt, houd sterk aan in het gebed. Blijf bidden. Blijf altijd bidden. Heb ik net gehad over de vakantie. Je hebt in de vakantie heb je vrije tijd. Je hoeft allerlei dingen niet te doen. Maar één ding moet je wel blijven doen. En dat is bidden. Je moet volharden in het gebed. In een andere brief zegt Paulus, 1 Korinthe 5 vers 17, bid zonder ophouden. Als kind dacht ik altijd van, hoe doe je dat nou, bidden zonder ophouden? Je moet toch ook een keer stoppen? Maar er was ook altijd geleerd dat je moest bidden met je handen samen, je ogen dicht. Dus ik zag dan allerlei gevaarlijke verkeerssituaties voor me, waarin mensen zonder ophouden aan het bidden waren. Nee, je kunt ook bidden met je ogen open, jongens en meisjes. Het kan zijn dat je zo ergens vol van bent, dat je zo graag wil dat God iets doet, iets goeds. Of dat je ergens voor wil danken, dat je ook tijdens je fietstocht naar school of tijdens de vakantie gewoon ergens kunt bidden. Of dat je kunt danken voor de natuur waar je doorheen fietst bijvoorbeeld. Bid zonder ophouden. Houd sterk aan in het gebed. We vinden het vele malen terug in de brieven van het Nieuwe Testament als een oproep aan een christelijke levenswandel. En Paulus zegt eraan, wees daarin waakzaam met dankzegging. Je moet ook danken. Dank God in alles, zegt hij in een andere brief. Wees voortdurend dankbaar. Dat is een heel Bijbels gegeven uiteraard om dankbaar te zijn. En Paulus die noemt het in deze brief ook diverse keren. Hij zegt in Kolossenzen 1 vers 12, daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Als je beseft wat God je heeft gegeven, dan vult je hart zich als vanzelf met dankbaarheid. Dankbaarheid is de respons van iemand die weet van Gods genade. Nou, dat is gelijk alweer een spiegel voor jezelf. In hoeverre ben jij dankbaar? Kan jij God danken voor zijn liefde en genade? Genade van God maakt je een dankbaar mens. Dankbaarheid is ook een uitstekend medicijn tegen de dwaalleer waar ze hier in de Colossense last van hadden. U heeft dat in een van de vorige preken behandeld, maar er waren mensen in de Colossense gemeente, waren binnengeslopen of een leer misschien van buitenaf, en die zeiden, ja, je bent niet zomaar een christen, je moet nog wel dit of dat meemaken, beleven, of je moet nog wel je aan dit of dat houden. Eigenlijk leerden zij, zou je kunnen zeggen, dan vat ik een beetje kort samen, die dwaalleer van de die daar op geld deed in de gemeente van Colosse. Het is de Heer Jezus plus ja, nog iets, een bijzondere openbaring. Of Jezus plus je houden aan bepaalde regels, bepaalde wetten, misschien ook nog wel Joodse wetten. Jezus plus. En Paulus zet daar tegenover Jezus plus niets. Jezus is genoeg. Behalve hem heb je niets anders nodig. Je zou deze hele brief samen kunnen vatten met die kerntekst, Colossenzen 2 vers 9. Die vertelt wie Jezus is en vers 10 vertelt wat het dan voor ons betekent. Colossenzen 2 vers 9, kijk maar mee. Want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Jezus is de Zoon van God en daarmee zelf goddelijk. En alles wat je aan goddelijkheid zoekt, dat heb je in hem. En dat staat er in vers 10, Colossenzen 2 vers 10. U bent in hem volmaakt geworden, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Met andere woorden, behalve Jezus heb je niets nodig. Paulus die stelt die dwaalleer aan de kaak. Hij zegt, Jezus plus iets, dat is uiteindelijk niets. Maar Jezus plus niets, dat is alles. Dat is waar de Colossensebrief over gaat. Jezus plus iets, ja, dan moet je nog zelf iets beleven of doen en dan schiet je altijd tekort. Of je wordt trots, Jezus plus iets, en dat iets heb jij dan, anderen niet, maar jij wel. En dan word je daar trots op, geestelijke moed, of hoe noem je dat, trots. Nou, dat drijft je bij God vandaan, trots. Of je wordt wanhopig. Jezus plus iets. Ja, maar dat iets, wat is dat dan? Wat moet ik dan nog meer meemaken? Wat moet ik nog meer beleven? En je wordt wanhopig en je denkt dat je tekort schiet. Jezus plus iets is uiteindelijk niets. Je hebt niets. Maar zegt Paulus, in Jezus heb je alles. Dus Jezus plus niets, dat is alles. Dan heb je hem en daarmee heb je alles wat je nodig hebt. Dat is kort samengevat de boodschap van het evangelie in de Colossensebrief. En als je dat beseft, dan ben je dankbaar. En daarom wijst Paulus hier in Colossenzen 4 opnieuw op dankbaarheid. Houd sterk aan het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dank God voor zijn genade. Dank God voor het evangelie. Een tijdje geleden kwam er iemand naar mij toe. En die vroeg zich af of hij wel echt bekeerd was. Of hij echt wel gelovig was. En hij zei, ik zoek ernaar, ik wil dat heel graag. Ik worstel ermee, maar ik heb het niet en ik bid om meer, puntje, puntje, puntje. Ik bid om meer dit en op meer dat. Ik bid om meer te bidden. Ik zou meer moeten bidden. Ik bid om meer zondekennis. Ik zou meer moeten weten hoe slecht ik ben, zodat ik weet dat ik God echt nodig heb. En ik heb hem het advies gegeven. Misschien moet je gaan danken. Misschien moet je niet meer gaan bidden, maar moet je eens gaan danken. Want als je dankt, dan gaat het er niet langer om wat jij nog moet doen of wat jij nog tekortschiet. Maar dan gaat het erom wat Jezus allemaal voor jou gedaan heeft. En dat je daar God voor bedankt, dat je dat mag ontvangen. Misschien is dat iets voor deze en gene ook in ons midden. Dat je God gaat danken. Als je deze vakantieperiode ingaat, bid, blijf bidden, volhard in het gebed. Ook om een levende getuige van hem te zijn. Maar vergeet niet om elke dag God ook te danken. Ook voor de gewone dingen, voor de vakantie. Daar mag je ook voor danken. Ik heb lange tijd gedacht, toen ik nog maar net tot geloof gekomen was, dat je inderdaad vooral dankte voor die hele bijzondere geestelijke dingen. Maar je mag God danken voor alles. Alles wat Hij je geeft. Ook de dingen die Hij je geeft om van te genieten. Op een goede manier. Als je daarvoor dankt, dan geef je Hem ook eer. Dan eer daarmee God en zeg je, Heer God, U bent de schepper. U bent degene die in alles voorziet. En ik mag daarvan genieten. En ik wil dat doen op een goede manier. En daarom dank ik U. Nou, dat is het tweede vers. Colossense 4, vers 2. Bidden en danken. En dan komt vers 3 tot en met 6. En daarin gaat het eigenlijk over dat thema van getuigen. Eerst vraagt Paulus in vers 3 en 4 voorbeden voor zichzelf om een goede getuige te zijn. En dan in vers 5 en 6 geeft hij instructie hoe wij, of ja, de Colossense en via de Colossense ook wij, hoe wij een getuige van de Heer Jezus kunnen zijn. Waarom schrijft hij dit gedeelte? Waarom doet hij dat? Als je dit vergelijkt met het parallelle gedeelte in de Efezebrief, dan heeft hij het veel minder over dat getuigen. Hij doet dan wel voorbeden voor zichzelf, in wat andere bewoordingen, maar vers 5 en 6 die vinden geen parallel in die Efezebrief. Hij roept hen op om te getuigen. Dat doet hij specifiek bij deze gemeente van de Colossense en in die andere Rondsenbrief, in de Efezebrief, waar veel overeenkomst in zitten, daar vind je die oproep niet. Waarom? Ik denk dat het te maken heeft, maar het is een beetje gis hoor, maar kijk of u mij kunt volgen. Ik denk dat het te maken heeft met het karakter van wat er gaande is in die gemeente van Colosse. Hij waarschuwt hen voor die dwaalleer, daar hebben we het net over gehad. En daar ging het dus zeg maar een groot deel in deze brief over. En als je nu steeds aan het kijken bent naar wat er mis is in de gemeente, naar die dwaalleer, nou kan het wel eens gebeuren dat je helemaal naar binnen gericht raakt. Dat je alleen maar kijkt naar je eigen christelijke leven of naar wat er in de gemeente gaande is. Misschien herken je dat wel. Jullie zijn nog een tamelijk jonge gemeente. En dan heb je allerlei strubbelingen, allerlei dingen die gebeuren. En dan kan je soms zo naar binnen gericht raken om dat allemaal maar op te lossen. Om bijvoorbeeld dwalingen buiten je gemeente te houden. Daar kan heel veel energie en tijd in gaan zitten. En je zou vergeten om de blik naar buiten te richten. Terwijl dat juist ook zo nodig is. En dat is wat Paulus hier, met name vers 5 en 6, doet. Hij zegt, kijk nu ook eens naar de mensen buiten, hen die buiten zijn. Je bent ook een getuige. Niet alleen bezig zijn met de dwalingen in de gemeente. Niet wat er allemaal mis is aan de gemeente en wat er anders moet en wat er beter moet. Daar kan je heel veel tijd en energie aan verliezen. Maar richt je nu ook eens een keer op de prioriteit van het evangelie om daarvan te getuigen naar buiten toe. Dat lost soms allerlei problemen intern als vanzelf op. Het is zo goed en nuttig om als gemeente ook bezig te zijn met evangelisatie op allerlei manieren. Gemeente in Hilversum, die ik mag dienen. Daar is recent een alfacursus gegeven. En dat geeft dan, het geeft werkelijk nieuw leven. Er zijn mensen tot geloof gekomen, van buiten. Er is een man tot geloof gekomen die echt helemaal niks van de Bijbel weet. En die is nu, die man die is als een spons. Hij drinkt alles in. En hij bezoekt elke dienst. En ja, hij wil heel graag wil hij meer leren over de Bijbel. Hij heeft de Heer Jezus aanvaard in zijn leven. En nu is hij als een spons die alles indrinkt. En hij komt met vragen en met opmerkingen. Ja, dat gooit ons rustige gemeenteleventje gewoon helemaal overhoop. En dat is prima, dat is heerlijk. Het is zo fijn als je mensen van buitenaf hebt die met hele andere dingen bezig zijn. Dat verfrist je weer. Ja, het kost ook een hoop tijd en energie. Maar daarvoor zijn we gemeente. Daarvoor zijn we christen. Om dat getuigen, om dat evangelie door te geven. Ik denk dat dat een van Paulus' redenen is. Om dat hier tegen deze gemeente te zeggen van, joh, kijk nou niet alleen naar die dwaling. Die moet je natuurlijk de gemeente uitwerken, natuurlijk. Daar moet je tegen strijden. Maar richt je ook op de mensen die buiten zijn. Nou, hij begint met voorbeden doen voor zichzelf. In vers 3 en 4 lezen we dat. Hij vraagt de Colossense om voor hem te bidden. Wat is dat bijzonder? Hij vraagt aan deze gemeente, bid meteen ook voor ons. Ons, dat is meervoud. Waarschijnlijk bedoelt hij daar zichzelf mee en Timotheus, die samen met hem deze brief geschreven heeft. Colossense 1 vers 1 kan je dat lezen. Misschien ook nog andere medewerkers, waar we het de volgende keer over gaan hebben. Misschien met name Epaphras. Want waarschijnlijk heeft hij de gemeente gesticht, zoals we kunnen lezen in Colossense 1 vers 7. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een trouwe dienaar is in Christus. Paulus is daar in de gevangenis. Hij is ja, in een gevangenis. Traditionele uitleg is dat hij in Rome gevangen zit. Ik ga daar ook maar van uit voor het gemak. Hij zit in Rome gevangen en hij vraagt om voorbeden. Bid meteen ook voor ons. Ik vind het mooi dat hij om voorbeden vraagt. Paulus die laat hiermee een paar dingen zien. Hij laat zien wat ik noem de nivellering van het evangelie. Het evangelie zorgt ervoor dat je allemaal op hetzelfde niveau bent. In het evangelie is er niet de een meer belangrijk dan de ander. Het is niet zo dat als je een doorgewinterde christen bent, dat je dan op een gegeven moment het niveau ontstijgt dat je de gebeden van anderen niet meer nodig hebt. Dat was precies wat die dwaling in Colosse wel leerde. Je hebt nominale christenen en je hebt bijzondere christenen. Jezus plus, die hadden nog iets extra's. Misschien een extra openbaring. Dat maakt je bijzonder. En Paulus, die doorgewinterde apostel, die vraagt aan de Colossenzen, die zo vatbaar zijn voor die dwaalleer, die vraagt hij om voorbeden. Dat zegt iets over het hart van Paulus. Het laat zien dat hij ervan uitgaat, wij zijn gelijk. We hebben allemaal God nodig. En jullie voorbeden, die kan ik goed gebruiken. Er is denk ik nog een reden waarom dat hij om voorbeden van de Colossenzen vraagt. Hij kende de Colossenzen niet persoonlijk. Ik zei het u net al, hij heeft die gemeente niet gesticht. Waarschijnlijk is hij via Epaphras, iemand die tot geloof gekomen was onder Paulus' bediening, is hij door hem gesticht. Maar hij heeft dus geen persoonlijke band. En nu vraagt hij die voor hem onbekende gemeente om voor hem te bidden. Wat doet dat met je? Als je gaat bidden voor iemand die je niet kent, dat schept een band. Dat schept betrokkenheid. Misschien bidden jullie ook wel voor zendelingen die ver vandaan, mensen die je niet persoonlijk kent, maar waar je misschien wel een nieuwsbrief van krijgt. Een brief, net als de Colossensebrief, een nieuwsbrief, hoe het met hem gaat. En je gaat voor zo'n persoon bidden. Ook al heb je hem of haar al nooit ontmoet, maar dat gebedsleven zorgt ervoor dat je aan elkaar verbonden raakt. Ik denk dat dat meehelpt voor Paulus om te zeggen van ja, laat ik dat doen, laat ik hen vragen om voor mij te bidden. Waar bidt hij dan om? Moet je nagaan, Paulus zit gevangen. En dan bidt hij om een open deur. Lees maar mee, vers 3. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur opent. Nee, dat staat er niet. Dat hij de deur van het woord opent. Je zou zeggen, Paulus, je zit gevangen. En de gevangenis in die tijd was echt geen pretje. Denk aan die gevangenis waarin hij zat in Filippi bijvoorbeeld. Met zijn voeten in het blok. Met zijn handen aan een ketting. We lezen in een van de brieven, dat hij in de Filippense brief, dat hij waarschijnlijk dan in Rome, dat hij geketend zit aan een gevangenbewaarder. Daar zit hij gewoon aan vast. Constant heb je iemand bij je. Dat was zeg maar het elektronische enkelbandje van die tijd. Dan hadden ze gewoon iemand die aan je vastgeketend zat. En nou bidt Paulus, en wat bidt hij om? Wat zou jij bidden? Geopen de deur, ja, heel graag. Zodat ik zo de gevangenis uit kan lopen. Heerlijk. Vrijheid. Nee, hij bidt om een geopende deur voor het woord van God. De prioriteit van het evangelie. Zie je waar Paulus zich druk om maakt? Niet om zijn eigen hachje. Hij maakt zich druk om de voortgang van het evangelie. Die boodschap van Jezus, die moet doorgaan. Ook hier in de gevangenis. Dat gebeurt. In de andere brief, in de Filippense brief, ik noemde het net al, daar schrijft hij daarover. Hij zegt iets heel moois. Filippenzen 2. Nee, Filippenzen 1. Ja, Filippenzen 1 vers 12, dan zegt hij: en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend geworden is dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders en de Heer door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken, enzovoort. Paulus zit daar in de gevangenis in Rome, hij zit vast en hij kan het evangelie in ieder geval brengen aan die man die naast hem zit, die aan hem vast zit. Die Romeinse soldaat, ik heb in de voorbereiding voor een serie over de Filippensbrief heb ik dat eens nagezocht. Je zat dan een bepaalde wachttijd, dus een aantal uren zat je aan iemand vastgeklonken. Dus dat betekent dat Paulus het evangelie kon brengen aan die gevangenbewaarder. Ja, die man die kon niet van hem af. Die zat uren aan hem vast. Dus hij kon maar praten en vertellen over de Heer Jezus. En die man die kon niet weglopen. Die kon zeggen, nou moet je even stoppen. Nou wil ik er even niks meer van horen. Die man zat hem vast. Nou, dan weet ik niet of Paulus dat op deze manier het heel assertief gedaan heeft. Maar hij heeft het evangelie vastgedeeld. Hij vertelt waarom dat hij gevangen zat. En dat hij dat prima vond, zolang hij maar kon getuigen van Jezus Christus. Zie je Paulus' houding hierin? Hij vraagt om een open deur voor het woord van God. Alsof dat woord, staat hier met een hoofdletter in de Herziene Statenvertaling, alsof dat woord waarvan de Heer Jezus de zoete inhoud is, alsof dat woord een persoon is die zo door die deur bij mensen naar binnen kan lopen. Ik moet denken aan die bekende tekst, Openbaringen 3 vers 20, waar de Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Heeft de Heer Jezus ook in jouw leven al een geopende deur aangetroffen? Of zit de deur van je hart nog potdicht? Misschien is het een hele mooie deur, helemaal geverfd in de juiste kleur. Hele mooie religieuze kleur, zou ik willen zeggen. Prachtige deur. Maar het gaat erom dat die deur open gaat. En de Heer Jezus die klopt elke keer als zijn evangelie wordt gebracht, klopt hij op de deur van je hart, hij wil binnenkomen. En Paulus beseft bij de verkondiging van het evangelie zijn afhankelijkheid van Gods werk. Zoals ik ook besef dat ik afhankelijk ben, of dat de verkondiging van het evangelie afhankelijk is van het werk van de Heilige Geest. We kunnen het nog zo mooi brengen, we kunnen het nog zo dicht aan je hart leggen, maar uiteindelijk moet die Heilige Geest je zo bewerken dat je zegt van Heer, ik wil nog maar één ding. Ik wil de deur voor u open doen. Ik wil dat u binnenkomt in mijn leven. Ik wil dat alles gaat veranderen, want het is zo puinhoop. Ik zit hier wel, maar je zou eens moeten weten hoe het van binnen in mijn hart is. Hoe het in mijn leven is. Dat kan ik verbloemen voor iedereen, maar niet voor God. Maar Heer Jezus, ik geloof dat u daar verandering in aan kunt brengen. Kom binnen, Heer. Dat mag je gebed zijn. Ik zou bijna zeggen, dat moet je gebed zijn. Laat de Heer Jezus binnenkomen. Vaak, ik herken dat zo, ook nu nog in mijn leven, dat je denkt van ik moet eerst schoon schip maken en dan kan de Heer Jezus in mijn hart binnenkomen. Eigenlijk betekent dat ik ga eerst mezelf redden en ja, dan heb ik Jezus eigenlijk niet meer nodig. Nee, Jezus wil jouw redder zijn. Hij wil binnenkomen om die puinhoop in je hart op te ruimen. Daar is hij voor gekomen. Om te vergeven en om je de kracht van zijn geest te geven om dingen anders te gaan doen. Alleen met zijn hulp kun je dat. Paulus bidt voor de hoorders dat er een geopende deur zal zijn. En hij vraagt voorbeden, bid alsjeblieft voor mij dat ik dat woord vrijmoedig mag brengen. Hij noemt het een geheimenis in vers 4. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Zie je dat moeten? Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Het evangelie heeft prioriteit, ik moet erover spreken. Paulus noemt het een geheimenis, ook in vers 3, het geheimenis van Christus. Het werd net hier al mooi uitgelegd aan de kinderen. Dat is een geheimenis wat eerst verborgen is geweest, maar wat nu in het evangelie geopenbaard wordt. Paulus heeft er eerder over gesproken in de Colossensebrief. Hij zegt het in hoofdstuk 2, hoofdstuk 1, vers 26 en 27. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. Een geheimenis dat was verborgen, maar zegt hij nu geopenbaard aan zijn heiligen, aan iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Dubbele punt, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is zelf de inhoud van dat geheimenis. Hij is dat geheimenis. En daarbij hoort dat die toegang tot de Heer Jezus nu vrij is voor iedereen, voor Jood en voor heiden. Het moet ook aan de heidenen bekendgemaakt worden dat zij ook door geloof kunnen delen in diezelfde Heer Jezus Christus. En daarmee in het heil van God. Dat is het geheimenis van Christus. Paulus gebruikt waarschijnlijk dat woord geheimenis, omdat dat bij die dwaalleer weer een beetje zo'n populair woord was. In het Grieks staat daar een woord voor mysterie. En de dwaalleringen in de gemeente van Colosse, die hadden daar een beetje patent op. Die vonden die mysteries, al dat geheimzinnige, dat vonden ze wel bijzonder. Dat vonden ze mooi. Als je nou ingewijd was in het mysterie, dan was je pas een echte christen. Maar Paulus zegt, het is niet alleen voor een klein groepje ingewijden. Dat leven met God door de Heer Jezus is niet alleen voor een klein groepje die zeg maar, dat mysterie hebben leren snappen. Nee, dat mysterie dat mag ik onthullen. Dat is als een standbeeld en ik trek het doek ervan af. Elke keer als het evangelie verteld wordt, dan is het voor iedereen zichtbaar. Het is Jezus en Jezus alleen. En door geloof in Hem. Begrijp je waarom dat Paulus hier dan het mysterie van Christus noemt? Dat is ook weer een beetje polemisch richting die dwaalleer. Hij doet voorbeden. Geef mij, vraagt hij aan God om een geopende deur. En hij vraagt of de mensen in Colosse met hem mee willen bidden. En dan het slot, vers 5 en 6. Daarin geeft Paulus ook wat tips over hoe wij nu, ik ga gelijk naar de toepassing merk ik, maar hoe de Colossenzen, hoe zij getuigen kunnen zijn, moeten zijn van de Heer Jezus Christus. En uiteraard is dat ook van toepassing op ons. Hij zegt eigenlijk drie dingen. Hij zegt in vers 5 en 6, hij zegt je moet de juiste houding hebben. Je moet zoeken naar een juiste gelegenheid. En je moet ook de juiste woorden spreken. Dat zijn de drie, zou kunnen zeggen, evangelisatietips die Paulus meegeeft. Het gaat om de juiste houding, om de juiste gelegenheid, het juiste moment en om de juiste woorden. Nou, wat kunnen wij daarvan leren? Wat bedoelt Paulus? Hij zegt als eerste, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Nou, dat laatste, dat is wel het tweede punt, maar het gaat eerst over dat wandelen in wijsheid. Bij hen die buiten zijn. Hen die buiten zijn bedoelt hij mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Die nog niet in Christus zijn. Het thema van de Colossenzenbrief, in Christus. Maar diegenen die nog buiten Christus zijn, hoe leef je nou met hen? Je moet wandelen in wijsheid. Je houding, je levenshouding moet eigenlijk Christus gelijkvormig zijn. Je moet op de Heer Jezus lijken in de manier waarop jij je opstelt richting anderen. Dat is wandelen in wijsheid. Op zoek naar een goede gelegenheid om een juist woord te kunnen spreken. Hoe is je houding? Ben je bedweterig? Leef je een dubbel leven? Zit je op zondag hier en ben je een vrome christen, maar blijkt er in je dagelijkse leven niks van? Ik denk aan de inleiding die gegeven is, deze dienst. Lijkt je op de eerste zoon uit die gelijkenis? Dan correspondeert je houding niet met de inhoud van het evangelie. Dan zal je hart veranderd moeten worden. Er werden mooie voorbeelden gegeven. En ik moest denken, ook in de voorbereiding, aan alles wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is in die coronatijd. Het heeft onder ons als christenen ook best wel wat losgemaakt. Ik kan me herinneren, een filmpje, jullie zullen het ook vast gezien hebben. Ik denk hier ergens dichtbij, opgenomen. Waarin je ook zag hoe een christen, of in ieder geval hoe een kerkganger, reageerde op iemand van een of andere nieuwszender. Nou, vreselijk naar voorval. Wat Nederland helemaal echt eventjes bezig gehouden heeft. Terwijl het natuurlijk maar een fractie van een paar seconden was, zo'n filmpje. Het kan je zomaar gebeuren. Het kan je zomaar overkomen. Stel dat we, ik hoop het niet, maar stel dat we nou weer opnieuw in zo'n coronapandemie zouden komen. Stel nu dat er hier buiten, straks naar de dienst, dat er ook mensen staan van een of andere omroep. Die je ook gaan bevragen. Waarom doe je dat? Waarom kom je samen? Wat is dan je houding tegenover zo iemand? Hoe stel je je op? Ik denk dat we ons als christenen, zeker de laatste decennia, steeds meer voelen. Kijk, de secularisatie slaat toe. De verwereldelijking slaat toe. En het aantal kerkgangers, dat zou je op Urk nog niet zo merken, denk ik. Maar ik spreek nu in Hilversum en dat is echt buiten de Bijbelbelt. En daarin word je gewoon een minderheid. Het christendom, ook in Nederland, dat marginaliseert. We worden helemaal naar de rand van de samenleving gedreven. Dat betekent dat allerlei voorrechten die we hadden als christenen in een zogenaamd christelijk land, zijn we natuurlijk nooit echt geweest, maar dat is wel het idee wat we hadden, denk ik. Die voorrechten, die kalven af, die worden ons ontnomen. Tenminste, dat, zo voelen we het aan. En dat kan iets in je wakker maken van verzet. Van wij moeten opkomen voor onze rechten, voor de christelijke normen en waarden, ook in de politiek. Het kan ervoor zorgen dat je als christen bezig bent eigenlijk op een wereldse manier om via macht en invloed en geld en lobbyen de christelijke normen en waarden te blijven uitdragen. Weet je, het politiseren van allerlei ethische thema's die voor ons als christenen belangrijk zijn. Ik kwam dat deze week tegen. Ik vertelde over die man die tot geloof gekomen was op de Alfa-cursus bij ons. Die stuurde me deze week een mailtje. Dat stuurde hij door, had hij van een organisatie gekregen. En daar stond in de aanvang, stond er, we zijn in oorlog. Ik denk, nou dat gaat over Oekraïne. Nee, dat was niet zo, het ging over abortus. Het bleek dat het een soort inzameling was voor handtekeningen, bedoeld als een lobby om zeg maar tegen abortus in te gaan. Ik zei u al, die man die net tot geloof gekomen is, die is een spons. En die dronk dat in en die zegt van, we zijn in oorlog. Wat moet ik hierbij? Dit moet heel de gemeente weten. Laurens, kun jij het doorzetten naar iedereen in de gemeente dat we allemaal gaan handtekeningen gaan doen dat we tegen abortus zijn? Houding, het gaat om je houding. Kijk, dan moet ik die man komende week uit gaan leggen dat er een verschil is tussen de inhoud van iets en dat wij als christenen inderdaad staan voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven aan de ene kant, dus dat is goed. Maar dat aan de andere kant het lobbyen met handtekeningen, waarin je probeert met invloed en met macht en misschien wel met geld om als het ware je zin te krijgen, al is het je christelijke zin, dat een manier van oorlog voeren is, waarvan je als christen af kunt vragen, is dat nu wel de juiste houding? Is dat werkelijk wat God van ons vraagt? Moeten wij als het ware voor God in een aards koninkrijk gaan vechten? Nee, wij verwachten een hemels koninkrijk. Daar zijn wij al burger van. Wij zijn al lid van dat koninkrijk. En wij als christenen leven hier op aarde volgens de normen en waarden van dat koninkrijk. En we kunnen dat onmogelijk opleggen aan mensen die niet in de Heer Jezus geloven. Dus dat betekent dat onze houding richting hen zo moet zijn dat we wel laten zien wat het voor ons betekent, maar dat we niet met dezelfde middelen van macht en invloed onze zin moeten proberen door te drijven. Dat vraagt echt een andere houding van ons. En ik denk dat in onze tijd, waarin we als christenen steeds meer naar de rand van de samenleving worden geduwd, dat steeds meer iets van ons zal vragen, hoe we daar op de juiste houding, in de juiste manier mee om moeten gaan. Maar bedenk wel, Paulus in zijn tijd, de Colossenzen, de christenen in die tijd, die leefden ook helemaal in de marge van de samenleving. Ze hadden geen poot om op te staan. Zij werden vervolgd. Paulus zat gevangen. Maar hij kwam niet in opstand. Hij schrijft in zijn brieven, ook in andere brieven schrijft hij juist om de overheid te gehoorzamen, terwijl hij zelf, zeg maar, het slachtoffer van is. Dat is de houding van de Heer Jezus Christus, die leidt. Leidt voor het evangelie. Die liever ongelijk leidt. Maar daarmee met zijn houding een getuige is van de Heer Jezus. Die ook geleden heeft. Zonder dat hij terugvocht. Zonder dat hij terugschold. Die geleden heeft om zo onze zonde op het kruis weg te dragen. Dat is het eerste, de houding. Wandel met wijsheid. Bij hen die buiten zijn. Het tweede punt, het tweede tip die hij meegeeft is dit. Buit de geschikte tijd uit. In het Grieks staat er voor tijd kairos. Niet chronos, dat is zeg maar de tijd op je horloge. Waarvan je zegt van nou, nu moet de preek van lieveling afgelopen zijn. Dat is chronos zeg maar. Maar kairos is het juiste moment, de juiste gelegenheid. Je zou kunnen zeggen, het moment wat God wil gebruiken, het Kairos moment, waarop hij door die geopende deur met zijn woord naar binnen wil komen bij mensen. Je moet zoeken naar een geschikt moment. Niet altijd is het geschikte moment om te getuigen van het evangelie. Soms voel je aan, nu moet ik zwijgen. Ik moet denken aan die tekst die nog wel eens verkeerd uitgelegd wordt over 2 Timotheüs 2 vers 2, daar staat, predik het woord, gelegen of ongelegen. Ken je dat vers? Gelegen of ongelegen. En dan wordt er soms wel eens gezegd van, ja, of het nou mensen gelegen komt of niet, je moet het evangelie brengen. Duw ze door een strot. Gelegen of ongelegen. Maar dat gelegen of ongelegen slaat niet op de hoorder, maar slaat op jou als degene die het evangelie brengt. Of het jou nou uitkomt, of dat het je eigenlijk niet zo uitkomt om te getuigen, maar je moet altijd bereid zijn om een antwoord te geven, om te getuigen. Maar je moet wel zoeken naar het juiste moment bij die ander. Soms is het niet het juiste moment. Ik weet dat ik in het verleden bijvoorbeeld wel eens geëvangeliseerd heb bij een discotheek. Dat is alweer heel lang geleden. Toen had ik nog geen grijze haren. En dan kwamen er allerlei dronken jongelui langs. En dan wilde je daarvan, wilde je getuigen van het evangelie. Ja, dat ketste enorm af. De grootste vloeken kregen we naar ons hoofd. En ik vroeg me op een gegeven moment af van, is dit wel het juiste moment? Nou, ik kan me herinneren, nu ik erover nadenk, dat we soms ook wel eens een foldertje meegaven, in de hoop dat ze dat dan de volgende morgen, als ze hun roes uitgeslapen hadden, alsnog gingen lezen. Kijk, dan verleg je dat moment. Dus het gaat om het zoeken naar een juiste moment. En ook soms zijn er momenten, dat is de andere kant, en dat je weet van, en nu kan ik iets kwijt van wie de Heer Jezus is. Tijdens een gesprek op een verjaardag bijvoorbeeld. Dat het gesprek zo valt dat je merkt van, ja, nu kan ik iets zeggen. Nu zou ik, je voelt dat aan. Als je een oprecht gelovige bent en je bidt er ook voor, je hebt misschien die ochtend gebeden voor een geopende deur, dan kan het zo zijn dat je op een dag, bij een bepaald moment, op een gegeven moment denkt van, en nu moet ik iets zeggen, nu kan ik iets kwijt. Benut dan dat moment. In het Engels staat er, make the most of every opportunity. Dus als je een opportunity, een kans krijgt, maak er dan het meeste van. Buit die geschikte tijd, buit die dan ook helemaal uit. Dat betekent dus dat je daar wel bewust mee bezig moet zijn. Dat je bewust moet aan het nadenken bent, gaat daar een gelegenheid komen vandaag om het evangelie te delen. Daar kun je voor bidden. 'S Morgens vroeg bij je ochtendgebed, vers 2, bid zonder ophouden, bid volhard in het bidden. Als je bidt, kan je bidden, Heer, wilt u mij vandaag een gelegenheid geven om het evangelie met iemand te delen? Of misschien heel concreet dat je zegt, ik ga vandaag die of die ontmoeten. Wilt u dit gesprek zo leiden dat ik iets van uw liefde kwijt kan? Dan mag je om vragen, in alle eenvoud. Ik zal niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar als je er zo bewust mee bezig bent en God om zijn hulp vraagt, om zijn open deur, dan wil God dat zegenen. Want hij wil ook dat zijn evangelie doorverteld wordt. En jij mag een instrument zijn. Bid daarom. Heer, wilt u mij een goede gelegenheid geven? Ook in de vakantie. Wellicht gaan jullie over een niet al te lange tijd ook op vakantie. Je hebt vakantie van alles, maar minimaal van twee dingen niet. Bidden, hebben we al gehoord. En het tweede is getuigen. En als je elke dag bidt, ook op de camping bijvoorbeeld, Heer, dat ik vandaag misschien bij het toiletgebouw, bij de afwas, waar ik zoveel zin in heb, dat ik een gelegenheid krijg om misschien naast iemand te staan met wie ik iets kan vertellen, iets kan delen van het evangelie. Daar vraag je om. Heerlijk om alles zo in de handen van God te leggen. Hij leidt dat. De meest wonderlijke gesprekken kan je soms hebben. Niet alleen op de camping uiteraard, maar de juiste houding. De juiste tijd en als laatste in vers 6, laat uw woord aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt. Ja, gaat het om de juiste woorden. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Er staat niet, zegt Paulus, dat je op elke vraag een goed antwoord moet hebben. Ik weet dat dat soms christenen wel eens kan weerhouden om te getuigen. Of om te evangeliseren, omdat ze zeggen van ja, dan moet ik eigenlijk overal, moet ik weten als ze iets gaan vragen aan mij, moet ik daar een antwoord op hebben. En ik weet niet alles. Ik weet niet alles van de Bijbel. Dus ik kan niet evangeliseren, want ja, straks dan wordt er iets mij gevraagd en dan sta ik met de mond vol tanden. Maar dat geeft helemaal niks. Dat is helemaal niet erg. Je kunt gewoon zeggen, dat weet ik ook niet. Maar we komen er volgende week op terug. Ik had het over die alfacursus in onze gemeente. Er waren diverse vragen die gesteld werden. En dan wist de cursusleider, die wist het antwoord niet. En dan kwam die een week later, kwam die erop terug. En vaak zijn er ook vragen waarvan je zegt van ja, ik weet ook het antwoord echt niet. Want dat is iets wat alleen God weet. Maar ik vertrouw erop dat het in zijn handen veilig is. En dan kan je iets delen van hoe jij met moeilijke vragen omgaat. Vaak is dat ook al wel een voldoende antwoord voor iemand die vragen heeft. En Paulus zegt dat je die woorden die moeten aangenaam en smakelijk zijn. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat iets als prikkelend en smaakvol. Dus het woord wat je deelt, de manier waarop je spreekt met een ander. Het is niet altijd hetzelfde evangelisatiefoldertje wat je als het ware onder hun neus drukt. Of wat je even afraffelt. Nee, je kijkt naar de persoon wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Dat vraagt fijngevoeligheid. Fine-tuning van datgene wat je van het evangelie kan delen met een ander. Je ziet dat in de Bijbel ook. Ik geef twee voorbeelden. Als de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw spreekt in Johannes 4, dan weten wij dat dat een vrouw was die in zonde leefde. Ze had 7 mannen gehad, 6 of 7 mannen. Dus, nou, dat zegt wel iets over die vrouw. En wat zegt de Heer Jezus dan niet tegen haar? Hij zegt niet, jij moet je bekeren, want anders ga je naar de hel. Strikt genomen had Jezus dat kunnen zeggen. Bijbels gezien is dat een waarheid. Maar de Heer Jezus kiest ervoor om de juiste woorden op het juiste moment tegen die persoon te zeggen. Hij nodigt haar uit. Hij weet dat ze op zoek is naar iets. Dat heeft ze bij al die mannen gezocht. En dan zegt hij, als je weet met wie je praat, dan zou je van hem levend water begeerd hebben. En hij zou het je gegeven hebben. Dus hij prikkelt haar. Smaakvol. Merk je het? Dat is hoe de Heer Jezus het doet. En op een gegeven moment dan confronteert hij haar wel, maar indirect. Hij zegt, ga je man halen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus, je hebt wel geantwoord. En dan laat hij de waarheid over haar leven zien. Maar hij confronteert haar dus heel indirect. Dat had die vrouw waarschijnlijk nodig. De Heer Jezus past zijn boodschap aan die persoon. Later in een van de evangelie, of in meerdere evangelieën, komt de rijke jonge man bij de Heer Jezus. Ken je die geschiedenis? Die rijke jonge man die alles goed doet en die dan de Heer Jezus vraagt, wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? De Heer Jezus zegt dan niet, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Dat zou die kunnen doen, dat is een Bijbelse boodschap. Maar soms moet je dat dus juist niet tegen mensen zeggen. Tegen sommige mensen kan je het moeilijk zeggen en nu moet u in de Heer Jezus geloven en dan zult u gered worden. Het is wel waar, maar die persoon is daar nog helemaal niet klaar voor. Die rijke jonge man zat vol met eigen gerechtigheid. En wat doet Jezus? Hij confronteert hem. Hij zegt, verkoop alles wat je hebt en kom daarna terug en volg mij. Je kan je afvragen, waar is het evangelie in die oproep? Moest die man door zijn eigen werken dan toch behouden worden? Nee, daar gaat het niet om. Hij confronteert die man heel direct met waar hij aan vast zit. Aan al zijn spulletjes, aan zijn eigen gerechtigheid. Bovendien zit er wel evangelie in die oproep die Jezus doet. Hè? Verkoop alles wat je hebt, kom terug en volg mij. Dus die man die mocht Jezus volgen. Jezus nodigt hem uit om elk moment van de dag dicht bij hem te zijn. Als dat geen evangelie is. Maar zie je hoe Jezus de woorden aanpast aan de persoon die hij voor zich heeft. Zorg ervoor dat je woorden aangenaam zijn, dat ze smakelijk gemaakt zijn als een smaak, een gerecht waar zout overheen op de juiste sterkte. En zo moet je die maaltijd als het ware helemaal pas klaarmaken. Dat vraagt dat je daar biddend mee bezig bent. Dat zijn de tips die Paulus geeft. Ik ga terug naar de spiegel die dit verhaal ons voorhoudt, of dit gedeelte. In hoeverre heeft het evangelie ook prioriteit in jouw leven? In hoeverre ben je er elke dag op gefocust om te getuigen van jouw Heer en Heiland? En als dat niet zo is, begin dan waar Paulus mee begon, bidden om een geopende deur. Heer, wilt u bij mij, maar vooral ook bij anderen, wilt u een geopend deur geven. Bid daar elke dag om. Probeer dat eens, de komende weken, de komende vakantieperiode. Zodat het evangelie ook in jouw leven prioriteit heeft. Die verdient het. Amen. Wij gaan zingen opwekking 27. Leid mij Heer, o machtig heiland. En in de tekst zul je zien dat het ook aansluit bij dat wat we zojuist gehoord hebben. Leid mij Heer, o machtig heiland.